Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij aflevering 273 van de Nare Jongens podcast. En we gaan vandaag, Bas Paternotte, een losers en helden special maken, want zo zijn
we. Leuk.
Ja, toch?
Leuk. Ja, ja.
Laten we beginnen met de losers, of niet?
Ja.
Nou, gooi ik erin Virgil van Dijk.
Virgil, dan is het zomaar opeens voorbij. Hoe heb je het beleefd vanavond?
Het is heel moeilijk om het nu te analyseren, maar... intens potje. Ik denk dat we verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
Ja.
Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK... Die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaar ging het goed. Natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
Zag je dat je er was op het moment richting het einde van de wedstrijd?
Eigenlijk niet.
Zo dichtbij, hè?
Ja, maar heb je niks aan.
Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met die jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op dit moment.
Dankjewel.
Hij zegt ja, ja. Ja, weet je, hij vergeet 1 belangrijke vraag te stellen. Ja, was hij bij de goal?
Mm-hmm.
Wat was hij aan het doen daar?
Ja, Bas Paternotte, dat vroeg dus Pierre van Hooijdonk vanochtend in alle vroegte.
Ik heb natuurlijk niet gekeken.
Schande.
Maar ik werd wakker van het lawaai op straat. Want allemaal studenten die waren aan het kijken natuurlijk. Op de gracht. En ik werd wakker van ons doelpunt. Dus de 1-0.
Ja.
En toen dacht ik... Ja, als ik nu mijn telefoon aan ga zetten... en onder de dekens ga kijken... Ja, dan ga ik natuurlijk de boel jinxen. En dan zul je zien dat we een tegendoelpunt krijgen. Dus laat ik dat nou maar niet doen. Nou ja, 5 minuten toch kijken. Pats! En dan scoorde de Marokkaan. Dus het is mijn schuld, mensen.
Wat is jinxen, Bas?
Vervloeken. Dat je
De goden verzoeken.
De goden verzoeken. Net zoals je zegt, van dit gaan we winnen. En dat je dan verliest. Dus,
ja, het is dus ook mijn schuld. Want ik heb dus in die tijd wel een tweet geplaatst.
Ja.
En toen kreeg ik later Bob Dijkgraaf achter me aan. En nog allemaal mensen. Dat ik gejinxed had.
Okay.
Dus ik denk, nou, ik reageer even niet. Ik vraag wel aan mijn jonge collega Paternotte wat jinxen is.
Ja,
maar goed.
Hoe had jij de boel gejinxed dan?
Ja, dat weet ik niet meer precies.
Ik zag Bob wel een hele goede tweet plaatsen. Want toen kwam dat tegendoelpunt kwam dus. En toen was wel de vraag van, die we net hoorden. Waar was die hele Virgil? Want Bob zei terecht, ja, Virgil van Dijk, die was lucht aan het dekken.
Ja.
Ja, vond ik wel een rare opmerking.
Ik ook, want die heb ik ook in mijn briefje gezet. Vandaag. Ja. Ik kende die uitdrukking eerlijk gezegd niet. Maar dat is wel precies wat het was. Nee, weet je, heb jij wel eens dat je een kutstuk hebt geschreven? Echt heel slecht. En dat je dan na afloop zegt... Dus Dopneusje heeft hem dan gelezen. Een beetje zoals bij Eus en zijn vriendin.
Ja.
En dat jij dan zegt van... Nou, Monique, het is echt het beste briefje wat ik ooit geschreven heb. Het gameplan klopte.
Ja. En wat een opmerking, hè?
Ja, dat komt natuurlijk omdat hij in Engeland voetbalt. Maar,
het gameplan klopte, ja. Maar je hebt verloren.
Ik heb een ander gameplan gezien, want ik was om 2:30 er al uit. Ik heb de hele wedstrijd gezien.
Ja.
Ja, die Marokkaan zijn een stel valse teringleiders, want die zoeken de grens op. Maar dat mocht ook van deze scheidsrechter. Dan viel er af en toe een bloedende hoofdwond en dan vlogen wel zijn elleboog door de lucht. Maar dat is voetbal op topniveau. Do or die heet het. Hè,
er mocht heel veel. Want wij mochten ook iemand even handje in het gezicht doen. Ik dacht, dat zal ook wel een kaart worden. Nee, maar helemaal niet.
Er mocht veel te veel. Of hij zag het allemaal niet. En dat laatste kun je ook niet uitsluiten. Maar het gameplan wat ik heb gezien was gewoon kut met peren. Mm. En inderdaad. Want dat was namelijk Italiaans voetbal uit mijn jeugd. Dat heb ik gezien.
Oh.
Laat de tegenstander maar aanvallen en dan hopen we er met een counter uit te komen.
Oké.
En dan zie je... Ik riep eigenlijk al in de eerste helft op Twitter. Ga mijn timeline maar na van... Ja, dit gaat Marokko gewoon winnen. Ik zei ook dat de eerste rode kaart voor Nederland was.
Ja.
Want dat zie je dan ook altijd. Dat één partij echt vuil spel speelt. En dat de ander dan bij de eerste grove overtreding de lul is. Nou, dat gebeurde ook niet.
Ja.
Maar ja, Marokko was gewoon... Marokko speelde zoals Nederland vroeger speelde. En Nederland speelde zoals Italië vroeger speelde. Dus was... Ja, Marokko verdiende het gewoon dik. En dat zeg ik niet graag.
Nee.
Niet omdat ik wat tegen deze spelers heb. Kijk, we weten nog van Saibari bij de Afrika Cup... met dat gedoe met dat handdoekje in de finale. Weet je dat nog?
Nee, geen idee.
Oh, nou ja, goed. De mensen die wel af en toe voetbal kijken, die weten het nog wel.
Maar wat deed hij met dat handdoekje?
Nou, hij liep heel irritant. De keeper van, ik dacht, Senegal... Die ja. had een handdoek in doelnet hangen om zijn gezicht af te vegen... of zijn handschoenen droog te maken... En dat probeerde hij steeds af te pakken, die Saibari. Die was wisselspeler.
Oh, dat herinner ik me wel. Ja, ik weet het weer.
Ja, ze hebben natuurlijk op een zeer rare manier die Afrika Cup gewonnen. Namelijk, ze hadden hem niet gewonnen. En toen werd er vergaderd door de Afrikaanse bond. En toen kregen ze hem alsnog.
Ja.
Maar goed, we wisten wel dat het een goede ploeg was. Maar ze hebben Nederland gewoon weggespeeld. En zowel Virgil als zijn billenmaat Ronald Koeman, die bondscoach is.
Ja.
Ja, die hadden allebei een geweldige wedstrijd gezien. Dat was ook wel een geweldige wedstrijd qua spanning. Maar het was niet omdat Nederland geweldig speelde.
Nee, nee.
Nou, dan dat doelpunt wat jou dus wakker maakte. Daar zat alles in. Dat was een voorassist van Wout Weghorst. Die er net in was gebracht door Koeman binnen 50 seconden. Mm. Dan lag Summerfield op de grond. En uit een onmogelijke hoek gaf hij toch nog een paas.
Okay.
En dan scoort Gakpo die net een stilgeboren zoontje kwijt is geraakt.
Ja.
Dat is natuurlijk. Dat is kieftniveau qua. Dat weet je over 30 jaar nog.
Echt alle drama's zit erin. Prachtig.
Ja, en dan wordt het weggegeven omdat Virgil bij een voorzet loopt te snurken. En een verdediger van. Een kopsterke verdediger van Marokko. Hem er even in komt rossen. En Virgil. Koeman die zei nog, hij kwam opeens op tussen Koopmeiners en Virgil. Nee, Virgil liet gewoon zijn mannetje lopen. Daar komt het op neer.
Ja.
Achter zijn rug en die kopte in.
En dat is dan een hele dure fout, vriend.
Ja.
Ja. En daar probeer ze dan een mooi praatje van te maken. Maar daar trappen wij niet in dus.
Wij trappen er helemaal niet in. Wij zeggen Bas Paternotte. En ik hoor zo meteen wel of wij het zeggen of ik alleen.
Ja.
Maar Koeman moet echt... Morgenochtend heel vroeg zijn ontslag indienen, anders moet hij ontslagen worden. En die moet lekker bij Bartina gaan zitten, hè, die ernstig ziek is. Ze moeten onmiddellijk naar Arne Slot bellen of die alsjeblieft bondscoach wil worden.
Ja.
En anders Bas Paternotte, want die heeft nog familie die ooit bij Ajax gekiept heeft.
Ajax bloed. Ja.
Maar dan heb ik toch een lichte voorkeur voor Arne Slot. Moet kiezen. Want ja, we werken wel door met de podcast.
Precies, en die Arne Slot, die heeft waarschijnlijk niet de afspraak dat hij vanuit huis wil werken. Nee. Dus dat...
Nou beginnen ze, Bas. in september al met de kwalificatie voor het WK. Als ik het goed heb, tegen Duitsland.
EK, denk ik.
EK, sorry.
Ja,
tegen Duitsland. Nou, die zijn er ook al uitgeflikkerd gisteren.
Ja.
Maar ze moeten ook Virgil niet meer uitnodigen. Degene die bondscoach wordt. Het wordt nu echt tijd voor verjonging, want Virgil... was een fantastische speler, punt.
Ik weet niet hoe oud hij is nu eigenlijk.
Eind in de dertig. Ik weet het niet precies, maar dat maakt niet uit. Ik zie wel hoe die loopt. Ja. De jonge god Bas Paternotte.
Ja.
Die heeft ongeveer hetzelfde vuur. Het leek wel alsof hij dacht dat hij thuis aan het voetballen was. Nee, dat is onzin. Hij heeft ook wel één of twee echt goede ingrepen gehad. Maar dat doelpunt was zijn fout, punt.
Ja.
En dan dat gelul over de gameplan dat zo goed was. Ja, echt niet waar. Echt.
Waar is de tijd dat een voetballer zei... we hebben dat kut gedaan, we hebben gefaald.
Nou, dat was grappig. Die van Hekken, die Zeeuw, Jean-Paul van Hekken... die eerste wedstrijd blauw oog, vandaag een bloedende hoofdwond... omdat hij een schop tegen zijn hartjes kreeg.
Ja.
Die had ook een interviewtje bij de NOS. En die zei, sorry mensen. Nou, dat heb je dus nog nooit...
Nou ja, dat heb ik dus veel liever.
Terwijl hij dat niet hoefde te doen, want hij speelde een voortreffelijk toernooi.
Ja.
Maar sorry mensen. Ja, kijk, er zijn dus heel veel mensen die dat Nederlands elftal op de voet volgen bij zo'n toernooi.
Ja.
En dit toernooi kostte tienduizenden euro's. Ik overdrijf niet, maar daar kan je een hele mooie tweedehands auto van kopen als je tot nu toe alles gevolgd hebt.
Ja.
Met reizen, verblijfkosten, en zelfs treinreisjes van $80 voor 3 haltes.
Ja.
Er zijn echt helemaal uitgeknepen door, vooral in Amerika.
Ja.
Moeten ook nog naar Mexico reizen. Zijn er misschien nog wel bij de oefenwedstrijd in Canada geweest. Dus ja, minstens 10.000 euro als je dit elftal hebt gevolgd. En dan zegt Jean-Paul van Hekken, die absoluut niet de aanvoerder is, die zegt sorry mensen.
Ja, heel goed.
En Virgil zegt wij hebben het goed gedaan en ik wil nu snel naar de jongens.
Ja, in de gameplan.
Ja, want hij bedoelde eigenlijk dat is het enige wat telt, maar dat slikte hij nog net in.
Ja.
Ja, flikker toch op, man. Echt zo klaar met Virgil en Koeman en noem maar op.
Nou ja, dan is het tijd voor de jonge garde. Dan moet
iets jongere garde, ja.
Iets jongere garde, dan moet er iets gebeuren.
Ik las nog een hele leuke tweet van iemand.
Ja.
Dat, en nu gaat dus vandaag de zoon van Helene van Rooyen met de zoon van René van der Gijp en de zoon van John de Mol. En er was er nog een zoon. Praten over de gemiste strafschop van de zoon van Patrick Kluivert.
Oh ja, grappig.
Ja, dat is dat programma waar jij wel eens naar gekeken hebt.
Eén keer gezien, ja. Ik vind dus die Gijpvogel junior, vind ik een goeie. De rest boeit me niet zo, maar die jongen die is gewoon leuk.
Maar, dat is toch het mooie. Het wordt nu geframed als ze zijn eruit omdat ze altijd strafschoppen missen. Nee,
ja.
Ze hadden onwijs een mazzel dat ze überhaupt de strafschoppenserie nog haalden. Dat, is, dat zijn de feiten.
Ja.
En ja, inderdaad, daarin hebben ze gruwelijk gefaald. 3 van de 5 missen is gewoon echt een afgang. Gekke aanloopjes bij Summerville. Meer dan 1 meter naastgeschoten door Timber.
Jezus.
Nou, Kluivert die liep te kloten. Die schoot op de vuist van de keeper. En Virgil van Dijk, de aanvoerder, de grote meneer, die nam zijn verantwoordelijkheid niet bij de 5e strafschop. Want hij liet hem nemen door Summerville. Dus echt. Virgil van Dijk heeft een prachtige carrière.
Ja.
Maar wel achter de rug.
Ja, oké, heftig. En nu is het afgelopen.
Van Nederland, jawel, ja.
De waarschuwing van Teun van de Keuken dat er zouden Nederlandse supporters worden geëxecuteerd door ICE. Dat is allemaal niet uitgekomen, hè?
Het is een van de mooiste toernooien die ik ooit heb gezien. En ik heb vanaf 1974 volg ik ze al.
Wat is er zo mooi aan dan?
Nou, dat een underdog als Kaapverdi hier opeens in de tweede ronde zit.
Ja.
Dat Brazilië het gewoon moeilijk heeft tegen Japan. Echt moeilijk. Dat de Duitsers er weer lekker vroeg uitvliegen.
Ja.
Dat Team USA opeens wel blijkt te kunnen voetballen. Dat de sfeer rond alle stadions echt geweldig goed is.
Ja.
Ik was er in 1994 bij het WK in Amerika.
Mm-hmm.
Toen wisten ze echt nog niet wat voetbal was. Nu boeit het spel op zich ook nog niet zoveel. Maar het is gewoon een superleuk toernooi met verrassingen. En het kan zomaar dat Marokko wereldkampioen wordt. Dat wil je nou maar meer. Ja, dat wil ik dus niet, hè? Dat wil ik niet. Want het blijven Marokkanen.
Nu de winnaar inderdaad. Die ging het vieren in Den Haag, begreep ik. Ben je zo lang wakker gebleven? Er waren alleen rellen in Den Haag?
Ja, dat was rustig, ja. Ja.
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook raar om 5:30 ochtends, als het al licht is in de zomer, om dan te gaan rellen. Want dan ben je een stuk herkenbaarder dan 's avonds laat met een bivakmuts op je harsers.
Ja.
Nee, maar goed, het wachten is altijd tot het moment dat Marokko wordt uitgeschakeld voor echte rellen.
Ja.
En Nederlandse supporters, die waren 5:30 alweer. Die waren niet op straat. Dus, maar er waren wat relletjes in Den Haag. Maar ik geloof meer tussen ME en Marokkanen.
Ja.
Kijk, Nederlandse supporters vechten. Nederlandse supporters zijn net Virgil van Dijk. Die vechten niet echt.
Nee.
Maar
het is dus beperkt gebleven tot schermutselingen in Den Haag.
Ik weet wel.
Ja, want hier, ik hoorde 2 auto's. Ja, ik woon in een postcodegebied met volgens mij heel weinig Marokkanen. Maar ik hoorde 2 auto's toeteren en dat was het.
Ja. In Eestega ook alles rustig.
Ja, Marokkanen hoofdstad van Noord-Nederland. Ja.
Ik sluit niet uit dat ik hier in Eestega. Nou, dat we met 2 van de 17 huizen tv hebben aangezet om 3 uur of 2:30.
Okay.
Dat de rest gewoon lekker, moest lekker niet keek.
Ja,
of dacht, ik zie het wel terug. Of ik hoor wel wat Bas die ervan vindt in de Naar de Jongens podcast. Ja.
Nee, en die heeft dus ook niet gekeken.
Nee, nee, het zegt alles. Ja. Nou, genoeg over het WK of wil je meer? Oh ja, Affelay moeten we het nog even over hebben. Want er was een soort relletje gisteren. Ibrahim Affelay, ken je die naam?
Nee.
Oud international voor Nederland. Speler van PSV met name. Ja. Tegenwoordig voetbalanalyticus en een hele goeie.
Ja.
Die kreeg natuurlijk de vraag, omdat hij een dubbel paspoort heeft, voor wie ben je nou eigenlijk? En toen zei hij, ja, Marokko is toch mijn vaderland, dus Marokko.
Oké, eerlijk, ja.
Ja, dat werd een soort relletje, maar hoe zie jij dat?
Zo'n loyaliteitsding wordt het dan, ja, hè?
Dan komen er weer dukjes uit hun hol.
Maar ja, nou, het zal wel. Als die Affelay dat gewoon keurig vertelt hoe dat voor hem voelt, ja, dan mag dat voor mij. Als hij bij het Nederlands elftal, waar hij dan schijnt te hebben gespeeld, want het zegt me echt heel weinig dit, maar goed, als hij daar zijn best maar heeft gedaan, ja, en als hij op de bank zit als Nederlandse Marokkaan, ja, dan mag je dat zelf toch bepalen voor wie je bent. Dus nee, ik vind dat allemaal niet zo rampzalig, geloof ik.
Ik vind als je een dubbel paspoort hebt, dat prima is als je voor je vaderland bent, of het land waar je ouders dan geboren zijn. Ja. Als je maar niet gaat rellen daarna. Dat vind ik eigenlijk het criterium.
Waarom? Dat is toch veel belangrijker. Ja. Dat je gedraagt en dat je niet ermee op zijn bek gaat slaan of dat je dingen in de fik gaat steken.
Ik weet zeker dat mensen, dat de derde generatie Nederlanders in Amerika bij een wedstrijd tussen Team USA en Oranje ook voor Nederland zouden zijn. Ja. Want dat is toch je vaderland, zeggen ze dan.
Ja. Nou,
dus dat heeft weinig te maken met ondankbare teringhonden, wat er dan van gemaakt wordt.
Ja.
Dus ja, nee, we zitten weer op één lijn, Bas.
Wat mij wel opvalt aan die Marokkanen, aan dat Marokkaanse team, als je dat vergelijkt met dat onze, het is een mono-etnisch team, hè, wat die Marokkanen hebben.
Ja, niet divers.
Het is niet divers.
Geen gehandicapten, geen blanken.
Terwijl wij echt een extreem divers team, sowieso, hè, wij, kijk, die Marokko, dat is een strook zand, hè, in Noord-Afrika, fucking woestijn.
Ja.
Nederland en Curaçao, weet ik veel, de Antillen. Ik bedoel, wij zijn het koninkrijk waar de zon nooit ondergaat. Dus sowieso hebben wij dan ook veel jongens uit de West in ons team. Maar we hebben ook uit lui met een andere achtergrond, Kenianen, weet ik veel, blablabla, noem maar op, die Nederlanders zijn. Wij hebben gewoon een veel diverser team dan die Marokkanen.
Ja, zo zijn wij.
En daarom snap ik eigenlijk niet dat die Blue Sky, die linkse mensen, dat die dan ook voor Marokko gaan juichen. Want dat zou hun tegen moeten staan. Ja. Want het is hetzelfde. Een team vol Marokkanen, hè, dat is hetzelfde als een team vol blanken. En daar zouden zij op tegen moeten zijn. En daarom zou je helemaal voor Nederland moeten zijn. Wij zijn gewoon hartstikke divers.
Ja. Ja, we hebben homo's.
Ja, is Fürsten van Dijk ook nog homo?
Nee, zeker niet.
Dat weet ik niet.
Nee, zeker niet. Nee, maar we hebben dus geen homo's voor zover bekend in het Nederlands elftal. We hebben geen gehandicapten. We hebben in principe geen, sinds Promesweg is, geen mensen meer met afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja.
Dus zo divers is het niet. Het enige is dat er weinig blanken in zitten.
Nee, maar daarom, ik heb het dus over
kleurtje. Want
ik heb het over schedelmeten,
ja,
wat die linkse doen. En kijk, ik ben niet begonnen met schedelmeten. Dat zijn die linkse, hè?
Ja.
Dus die schedelmeters van links, ja, dan moet je wel even kritiek hebben op Marokko. Dat er alleen maar geboren Marokkanen zitten. Terwijl bij ons komen ze uit alle hoeken van de wereld.
Ja.
In Holland.
Weet je wie ook zijn ballen laat zien?
Heel benieuwd.
Jesse Klaver.
Oh.
Want ja, ik zie dat net op mijn schermpje verschijnen. Als het kabinet ook maar iets aan een stikstofpakket afzwakt, dan trekt Pro de steun in, meldt hij.
Jesse Klaver is zo'n ontzettend vermoeiend kereltje. Ik las in de column van Wouter de Winter dat ze hem in het kabinet de prinses op de erd noemen.
Ja, waarom?
Omdat hij alleen maar loopt te zeiken zoals dit. En hij wilde ook niet langs bij minister van Financiën Heijnen. Ja. Die moest bij hem langskomen. Nou ja, die vindt dat een, ik bedoel, die ligt er echt niet wakker van. En dan komen we toch bij jou langs, kereltje, als je dat zo graag wilt. En nou, hij loopt alleen maar te zeiken. En nou ja, goed, doe maar. Trek je steun maar in. Gaan we het lekker met jou 21 doen. Gaan we het ander vaatje tappen. Maar natuurlijk gaat hij dat niet
nee,
doen. Nee, doodvermoeiend. Jesse Klaver is dodelijk vermoeiend bezig. Ik kan niet wachten tot het allemaal achter de rug is. Want dit domme gezeik.
Tot Jette 2 aantreedt, bedoel je?
Nou ja, sowieso nieuwe verkiezingen, daar zijn wij
voor. Wij waren de eerste die zeiden nieuwe verkiezingen.
Ja, nou, absoluut. Ja. Op het moment dat de asielwetten sneuvelde, toen hoeft het voor mij allemaal al niet meer.
Asielwetten gaan we het zo over hebben.
Ja.
Maar we gaan eerst naar de enquêtecommissie. Want ja, Bassie Paternotte, elke maandag vrij. Niet werken, Dijkgraaf. Geen appjes, niet mailen, niet bellen, niet lastigvallen. Niet langskomen voor de lunch. Gewoon, hup, Dijkgraaf, maandag ben ik vrij. Ik werk niet. En wat gebeurde gisteravond? Laat, want ik ben om 8:30 al gaan slapen, omdat ik er 2:30 uit wilde.
Ja.
Word ik vanochtend, of vanochtend, ja, 2:30 word ik wakker. Zie ik op in mijn app. Dijkgraaf, ik heb een fragment Femke Halsema geknipt.
Zit nou ja, want ik zal je vertellen. Ik heb ook eerst niet gekeken, want ik had er ook helemaal geen zin in. Want vrije dag.
Ja.
En toen zag ik wat stukjes op Twitter voorbij komen in de krant, bla bla bla. En toen zag ik die Witvoet heet, die had iets geknipt over mondkapjes, dat ze dan heel bewust... maar ik wist dat kan niet, want ze had dan een keer een interview gegeven over die mondkapjes. Dus hij had dat verknipt op een bepaalde manier. Dus Bassie is toen toch maar 's avonds, 2,5 uur duurde, dan ben ik het helemaal terug gaan kijken. En het was razend interessant. En het is echt zo'n doortrapte... De fucking heilige Halsema, maar zo presenteerde ze zich. Maar laten we maar beginnen met het fragment.
Ja, u zei net ook, er was eigenlijk best wel veel kritiek op die avond, klopt?
Ja.
Ja, wat is daar uiteindelijk mee gebeurd? Dat het uiteindelijk toch, want het Veiligheidsberaad ging uiteindelijk akkoord.
Ik heb hem ook ingevoerd en uitgevoerd en gehandhaafd.
Wat maakte dan dat die omslag er toch kwam? Omdat er dus ook heel veel mensen kritiek hadden op de onderbouwing... zoals die door de heer Van Dissel daar is voorgelegd.
Ja, maar dat is natuurlijk toch hoe het met wetgeving in dit land gaat. Zoals bijvoorbeeld ook met de spreidingswet gaat. Is op het moment dat iets wet wordt, of een maatregel wordt... vastgesteld door de Tweede Kamer. En de Tweede Kamer ging met grote meerderheid akkoord. Dan hebben wij het uit te voeren.
En dat was de reden dus dat het Veiligheidsberaad... akkoord is gegaan.
Nou, ik denk dat ik denk dat uiteindelijk ook op aandringen van het kabinet bij grote meerderheid het Veiligheidsberaad zich erbij neer heeft gelegd. Ik denk niet dat veel mensen op groot enthousiasme te betrappen waren. Zich erbij neer heeft gelegd, maar ook mensen zoals ik... die wel echt principiële bezwaren hielden en die ook bleven kenbaar maken. Ik heb mij er ook bij neergelegd. En heb het uiteindelijk uitgevoerd.
Ja. Wat zag u destijds nog alternatieven voor de avondklok?
Ja, hem niet invoeren. Ja, ik vond hem disproportioneel. We hadden al een lockdown. De scholen waren al gesloten. Wat ook al veel te lang duurde, wat echt niet kon. Ik vond dat we onze grens hadden bereikt.
Nou... Nou echt, de fucking heilige Halsema. Zo presenteert ze zich. Want ik heb het dus helemaal bekeken. Ze heeft de repressie gegeven. Zei ze letterlijk. Hè? Ze zei, ik vond het allemaal veel te repressief. Ze was tegen de lockdown. Ze was tegen de coronapas. En ze was tegen de avondklok, heeft ze gezegd.
Ja.
En dan zegt ze hier, hè, want dan geeft ze toe een soort van... Ja, maar goed, ik heb het wel uitgevoerd. Maar dat is het hele punt, want ze zegt, ja, ik was principieel. Nee, je bent niet principieel. Als je het dan alsnog uitvoert, ben je niet principieel. Dat, wat ons brengt op de Nuremberger processen.
Vertel.
Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Ja. Al die topnazi's die zaten daar in het vak, in het gerechtsgebouw van het tribunaal in Nuremberg. En toen hebben ze daar met z'n allen afgesproken, de rechters van, het bevel is bevelargument. Dat gaan we niet accepteren. Dus bevel is bevel. Dat is nooit een excuus voor de daden die je hebt verricht.
Ja.
En Femke Halsema maakte wel van bevel is bevel. Want ik was principieel tegen. Maar het is eigenlijk alleen maar lulkoek wat uit haar kwam. Want ze zegt er ja, en de Tweede Kamer was voor, bla 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 bla. Ja, maar waar was de Tweede Kamer voor? Het kabinet kwam met de maatregelen. Hè?
Ja.
En neem nou bijvoorbeeld de avondklok. Die werd ingevoerd. Toen zei de rechter, nou, dat kan helemaal niet. Nou, toen is het kabinet, hebben ze een noodwet ingevoerd. Daar moest toen over gestemd worden. Ja, daar kwam een kamermeerderheid voor. Nou, waarom waren al die partijen voor? Omdat ze dachten, nou ja, goed, we zitten midden in de crisis. En hebben maar heel weinig mensen hebben tegengestemd. PVV was tegen en Forum voor Democratie was tegen. En in de Eerste Kamer waren nog minder mensen tegen. Er was Annabel Nanninga was daar, hè, die zat daar toen alleen of met drie. Die was tegen, PVV tegen en volgens mij de SGP, maar dat was het dan. Maar goed, als de burgemeester van Amsterdam, de hoofdstad, die dus principieel tegen al die maatregelen was, dat gezegd had, hè, als ze een keer had gezegd, jongens, ik als burgemeester, ik ben tegen de lockdown, ik ben tegen de coronapas, ik ben tegen de avondklok, en ik vind dat er veel te repressief geregeerd wordt hier, dan hadden die partijen in de Kamer, waaronder haar eigen GroenLinks, ik bedoel, waarom heeft GroenLinks dan de hele tijd voorgestemd? Ja. Waarom heeft ze niet tegen de fractievoorzitter van dienst? Was het Jesse toen? Ja, volgens mij was het Jesse. Waarom heeft ze niet tegen Jesse Klaver gezegd? Jesse, het is kut. Je moet tegen de lockdown stemmen. Je moet tegen de coronapas stemmen. Je moet tegen de avondklok stemmen. Want het is allemaal veel te repressief. En het heeft ze allemaal niet gedaan. Het was voor haar, was het dus bevel, is bevel. Ja. En dat argument ging in 1945, 1946 in Nuremberg al niet meer op. Oh, dus zo zat ik te renten, Ja, want dit is typisch, want ik had verwacht. Ze maakt, hè, wat doet Halsem altijd? Ze maakt iedereen verantwoordelijk. Ja. Nou, dat deed ze op zich wel. Ook met Grapperhaus en zo. Maar ik dacht dat dat haar enige verdediging. Deze had ik niet zien aankomen. Dat ze zei, ja, ik was overal principieel op tegen. Nee. Maar dat ze denkt dat wij daar dan intra. Als je ergens principieel op tegen bent, dan spreek je uit.
Of je treedt af.
Ja,
zeker.
En maar ze wilde dus niet opstappen. En we hebben het gezien met Mona Keijzer, die ook nog verhoord gaat worden. Mona Keijzer, die sprak zich wel uit. Ja. En die kreeg niet eens de kans om op te stappen, omdat ze werd ontslagen door minister-president Mark Rutte. Dus Mona Keijzer is 1000 keer moediger dan deze fucking Femke Halsema, maar die doet alsof ze heilig is. Ze kwam ook met de meest bizarre argumenten. Op een gegeven moment ging het er ook over. Ja, want de ME, en je weet, ik ben voor haar te optreden van de ME. Hè? Ook met die avondklokrellen en zo. Ik vond het supermooi. Behalve dan die ene mevrouw, maar dat was volgens mij Eindhoven. Ja. Met dat waterkanon.
Die tegen een muur werd gespoten.
Precies, totaal onnodig. Ja. Dat sloeg helemaal nergens op. Maar goed, Femke die ging zich zo heilig maken.
Er gebeurde wel meer trouwens, wat die kon. Met honden.
Nee, maar let
en zo.
Op. Ja. Even naar Femke. Heilige Femke ging zichzelf zo heilig maken dat ze zei: ja, en op een gegeven moment hadden wij weer zo'n demonstratie. En toen hadden we vredeshandhavers, noemen we dat. En die zetten we in om de demonstranten te beschermen tegen omstanders. Want er schijnen ook demonstranten aangevallen te zijn. Ja. Dat zal dan 1 of 2 keer zijn gebeurd. Maar goed, maar alleen maar om te laten zien hoe goed ze was. Terwijl het allemaal gelul was. Want ze brengt het allemaal heel principieel. Maar ze heeft zich er gewoon niet naar gedragen. Ze zei één goed ding, dat vond ik wel aardig. En dat was dat verknipte fragment, want daar snapte ik het al niet. Want daar staat van, ja, in dat fragment wat op Twitter rondgaat, zegt ze, ja, en de mondkapje is hartstikke belangrijk, want dan maken we mensen bang mee, bla, bla, bla. Maar het ging erom wat ze daar vooraf zei. En dat is, ik was net burgemeester van Amsterdam. En dan leer je de stad planologisch kennen. En toen zag ik dat die anderhalve maatregel die het kabinet ons oplegde, dat die onuitvoerbaar is in Amsterdam. Omdat Amsterdam, neem de Wallen alleen al, dat is gewoon niet gebouwd op een anderhalve meter samenleving. Nee. Dat kan gewoon. Er wonen te veel mensen in te kleine straatjes. Dat werkt bij ons niet. En daarom, zei ze, waren wij geïnteresseerd in die mondkapjes. Ja. Omdat we daarmee wel dat gevoel van,
in plaats van anderhalve meter mondkapje.
Exact, want het alternatief was lockdown. Nou, en dat is dus verknipt door iemand wat ik erg storend vind. Omdat dat nou een van de weinige wel goede dingen was. Maar het echt foute was dus, oh, en wat ze vertelde, en dat verhaal ken ik echt niet. Had ze natuurlijk ook bezwaar tegen gemaakt, maar vervolgens niks mee gedaan. Op een gegeven moment, iedereen moest boetes uitdelen, hè, voor overtredingen. Ja. En op een gegeven moment werd vanuit het kabinet gezegd, ik wil dat jullie, dus dat moet Grapperhaus zijn geweest, justitie, jullie moeten wekelijks gaan melden hoe het gaat met de boetes. En op een gegeven moment waren er veel minder boetes in Amsterdam. En daar werd Halsema op aangesproken.
Ja.
En dus dan zie je één al dat dus de boetes ook een
verdienmodel zijn.
Een verdienmodel werd, een cash cow. Maar Halsema zei wel iets interessants. Die zei van ja, maar wat gebeurt er als je, hoe komt het dat je minder boetes uitdeelt? Je kan ervan uitgaan van Halsema handhaaft niet. Maar je kan ook zeggen, er wordt zo goed gehandhaafd. Ja. En de Amsterdammers die houden zich aan de regels.
Amsterdammers worden... zijn braaf, ja.
Precies. Ja. Ik weet niet of dat zo was. Maar ik vond het hele element, dus dat die boetes ook opeens als een verdienmodel werden gezien. Dat vond ik wel kwalijk, hoor. Ja. Dat kende jij dat verhaal? Nee. Ik kende het niet. Dat wordt echt volledig nieuw.
Ik wist
nieuw
wel dat zijn vriendjes nogal wat geld toeschoven, zoals Seward. Maar verder met andersom
met
niet.
Ja, precies.
Andersom
en dat heb ik ook nog opgeschreven. Ze had die enorme demo op de Dam, hè? Dat er 10.000...
Met Aquasier was dat, of niet?
Was dat, ja, en dat er 10 of 20.000 mensen op de Dam. Ja. Hoe heet ze nou? Bijeen. Sylvana en zo. Dat ding. Dat ging dan over...
Wel goed in trouwens. Echt heel goed. Wil ik wel even munten dit moment.
Wat?
Nou, dat je de naam van Sylvana Simons moet opzoeken in je geheugen.
Sylvana vergeten, hè? Ja,
goeie
ja,
zaak.
Ja, 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 ja. Ze begint nu eindelijk weg te zakken.
Eindelijk.
Nee, maar daar... Ik heb in mijn blokje met grote letters opgeschreven... Two-tier... Want ze zegt van ja, want dat was, die demonstratie ging ook over George Floyd. Dus het was ook een demonstratie tegen politiegeweld. En daarom wilden we niet te hard optreden. Want dat zou dan zouden we dat beeld misschien bevestigen. Ja. En dat is dus two-tier, Halsema.
Zeker.
Want die mensen waren daar met z'n 10.000, 20.000 de wet aan het overtreden. En jij hebt daar bewust niet gehandhaafd, omdat het onderwerp een drugsverslaafde Amerikaan die onfortuinlijk aan zijn einde is gekomen, namelijk George Floyd. En daardoor heb jij niet opgetreden. En dat is dus two-tier justice ook. Dat is echt two-tier justice.
En dat was dus de bijeenkomst waar Aquasi opriep om iedereen die eruit zag als Zwarte Piet
op zijn bek te gaan schoppen.
Dat heet opruiming.
Ja.
En ze was er ook zelf bij. Dus ze had kunnen zeggen, hey, meneer agent, gaat u eens even die grote sterke neger van het podium aftrekken en zet hem in de cel op water en brood. Toch? Ja. Dat ze kunnen doen. Ja. Maar nee, ze was het natuurlijk mee eens.
Nee, precies, precies.
Maar is gewoon kindermishandeling faciliteren, dat is wat ze deed. Of althans opruimen tot kindermishandeling.
Hoe dat dan?
Nou ja, ik weet niet hoe het bij jou zat in de laatste klas van de lagere school, maar bij ons mochten dan 2 populaire leerlingen voor Zwarte Piet spelen. Was dat niet zo bij jou?
Nee, dat waren we ons gewoon uit zijn kracht.
Ik heb echt tot de avond voor de Sinterklaasviering op school hoopte ik gebeld te worden.
Dat jij Zwarte Piet mocht...
Maar ja, ze zocht een Piet en geen Pietje. Dus ik had het
in mijn
weten.
Herinnering waren bij ons dat Pieten altijd volwassenen.
Nee, bij ons waren het de 2 grootste slijmballen van de klas. Dus ik wist natuurlijk wel dat ik het niet zou worden. Maar...
Nee, precies.
Nee, want mijn moeder had nog ruzie met die hoofdonderwijzer gemaakt. Dus het was kansloos dat ik ervoor
gekozen. Waarom had ze ruzie gemaakt met de hoofdonderwijzer dan?
Ik had iets gedaan. Het zou waarschijnlijk een grote bek gehad. En toen zei die man, je kunt wel zien waar je vandaan komt. En dat pikte mijn moeder niet.
Maar wat sloeg dat dan op?
Ja, dat weet ik niet. Maar ze vond het beledigend.
Ja.
En dat was natuurlijk ook beledigend bedoeld. Maar dat maakt niet uit. Jaren later... is die vent ontslagen omdat hij niet met zijn poten uit de kast van de school kon blijven. Meneer Westdorp.
Ja.
En toen kreeg mijn moeder, want mijn moeder was ook van dat je wraak niet koud genoeg kunt opdienen.
Ja.
Dus dan had ze echt een gelukmomentje en belde ze met... Jan, heb je het al gehoord van meester Westdorp? Ik zei, wat? die is ontslagen wegens diefstal. Dat was een mooi momentje. Maar goed, lul nam dus 2 andere leerlingen als Zwarte Piet.
Ja, dat
en Aquasi zei dat iedereen die op straat tegen zou komen als Zwarte Piet... moest je voor zijn bek schoppen.
Ja. Ja, en dan kom je uit op kinderen. Ja, ik snap
in mijn geval waren dat dus Johan Boom en Alex de Vries...
Ja.
Die liepen gewoon, één was al overleden, maar die liepen dus alsnog gevaar dankzij die kutvriend van Femke Halsema. Ja. Die net als die lui van Ongehoord Nederland subsidiegeld loopt te lurken bij de NPO met zijn omroepje zwart.
Ja.
Dus ik denk dat ik nu een klein zijsprongetje heb gemaakt, of niet?
Nou, met Omroep Zwart kom je weer bij Ongehoord Nederland. Kom je weer uit bij de oud-presentator van Ongehoord Nederland. Kom je uit bij Tom de Nooier.
Kijk.
Kom je uit bij een bruggetje.
Wat een prachtig bruggetje. Beste mensen, gisteren is in Oldebroek de nieuwe coalitie gepresenteerd. En die wordt geleid door Tom de Kuk, zoals Bassemat het noemt. Tom de Nooier, oud-presentator van Ongehoord Nederland.
Thierry Baudet noemt hem de Kuk, hè? Ik heb dat alleen maar overgenomen.
Ja, ja, maar goed. Jij noemt hem vaker zo dan Thierry Baudet heel zijn leven heeft gedaan.
Dat is absoluut.
Ja. Maar goed, Tom de Nooier is dus eigen soort Siewert, want hij is 18. En hij is loco-burgemeester van Oldebroek sinds gisteren. En Tom de Nooier hield een uitgebreide speech, waar ik een klein stukje uitgeknipt heb van een minuut of twee.
En dan kom ik zonder enige twijfel bij het maatschappelijk meest gevoelige onderwerp in ons land op dit moment. Asielopvang. Veel van onze inwoners hebben mede vanwege dit thema CVO gestemd op 18 maart. En dat is niet gek. Nederland staat vanwege dit thema figuurlijk en soms zelfs letterlijk in de fik. Vanwege gemeentebesturen die opvang doordrukken tegen de zin van hun lokale bevolking. Deze coalitie gaat dat niet doen. Ook hier stellen we namelijk het lokaal belang centraal. Het heilloze proces dat onze gemeente al 17 maanden bewandelt, waarin ze op zoek zijn naar opvanglocaties met complete schijnparticipatie en zonder duidelijke voorwaarden aan de voorkant, wordt door deze coalitie gestopt. En daarbij komt CVO haar belofte richting onze kiezers na. In de gemeente Oldebroek komt geen grootschalige en geen opgelegde opvang. Nu niet en de komende jaren niet. Niet zolang CVO en met deze coalitie zit. En dat is nog niet alles. In onze gemeente is geen ruimte voor noodopvang, crisisnoodopvang, alleenstaande mannen, asielzoekers met onbekende nationaliteit, veilige landers en alleenstaande minderjarige vreemdeling. Met het COA doet deze gemeente geen zaken wanneer zij verplichtingen richting andere gemeenten niet nakomt. U hoeft alleen maar in deze regio te kijken en u weet genoeg. Ik hoor u inmiddels denken, ik mis wat. Die spreidingswet. In de volksmond beter bekend trouwens als de asieldwangwet. Daarover is het akkoord helder. Ik citeer, de gemeente pleit vanwege de drang- en dwangbepalingen in de spreidingswet krachtig voor de intrekking van deze wet. En daarmee is Oldebroek de eerste gemeente die dit expliciet opneemt in een bestuursakkoord. Een voorbeeldgemeente, zo u wil. De consensus onder gemeenten dat het systeem van dwang bij asielopvang een goed systeem is, wordt hiermee eindelijk doorbroken. En dit is niet het enige thema waar Oldebroek een unieke koers gaat varen binnen Nederland. Sinds 2021 hijst de gemeente Oldebroek de regenboogvlag. CVO heeft dit altijd gezien als onchristelijk en een onterechte aanklacht van intolerantie tegen onze bevolking. De gemeente Oldebroek wordt de eerste gemeente in Nederland die specifiek gaat stoppen met het hijsen van deze vlag. Daarnaast verdwijnt ook het lokale LHBTI-beleid, waarin tot nu toe de gemeente het COC als partner aanprees bij onze scholen. Tevens voeren we binnen de gemeentelijke organisatie geen diversiteitsbeleid, maar kijken we gewoon naar kwaliteit. Geen uitingen van cultuurmarxisme of woke meer, maar gewoon ons gezonde boerenverstand.
Nou, zo ging het dus lange tijd door, Bas Paternotte.
Ja, lachen.
En ik moest denken aan Asterix. Vroeger las ik die Asterix-boeken, dat kleine Gallische dorpje.
Asterix en Obelix.
Ja, en toen dacht ik, ik ga even het Gallisch woordenboek erbij pakken. Dus ik in de oude kelder van mijn vader naar boeken met goud op snee.
Ja.
Net als de Winkler Prins en net als Sander Schimmelpenning altijd doet.
Ja, ja.
De oude encyclopedie. En dus ik zocht dan het oude Gallisch woordenboek. Maar dat bestaat dus helemaal niet.
Hm.
Maar ik ben wel dichtbij gekomen. En Tom de Nooier is vanaf nu de grote man in het dorpje Senna Bracca.
Ah!
En dat is Oudebroek. Oldebroek, Oudebroek.
In het Gallisch-Keltisch. Ja,
dus Bracca is broek en Senna is oud.
Ja.
Dus, want dit is natuurlijk geweldig nieuws, Bas. Een gemeente die eigenlijk zegt, wij pakken maximaal onze soevereiniteit terug. Waar alle gemeenten tot nu toe zeggen, wij doen maximaal wat Den Haag van ons wil, want daar krijgen we centjes voor.
Ja.
Kom maar binnen met je asielzoekers, want dan krijgen we weer extra geld. Zegt Oldebroek, wat trouwens geen klein dorpje is, maar een samenvoegsel van heel veel gemeentetjes op de Veluwe. Zeg gewoon, fuck it, wij gaan nu kijken naar waar we echt niet onderuit kunnen komen. Dat gaan we doen. Maar verder is het niet, we gaan niet kijken wat wel kan, maar we gaan kijken naar wat niet hoeft.
Ja, en nee, ik vind gewoon dat interessant.
Een groot compliment aan Tom de Nooier waard.
Ja, nee, ik heb het even opgezocht. Ze moesten in eerste instantie 37 opnemen. Het werden toen 141 en nu in dit akkoord hebben ze het gehalveerd. Dus hij gaat dus nog 75 asielzoekers opnemen.
Nee, ze doen wel hun plicht.
Precies.
Maar het is niet meer knipmessen voor Bart van der Brink.
Nee, en dat vind ik dus, dat vind ik dus zeer verstandig. Ja. Dat is zeer verstandig. Maar zo uniek is het dus niet, want hij komt zelf met dat voorbeeld, die omliggende gemeenten. Ik weet niet uit mijn hoofd meer welke dat zijn. Maar dat zijn bijvoorbeeld die lui die tegen het COA hebben gezegd: we gaan een dwangsom opleggen omdat jullie niet aan de afspraak houden.
Harderwijk, volgens mij.
Dus er zijn meer die doen. Ik vind dat heel erg goed. Ik moest wel lachen trouwens om die homovlag, want je kan de kuk wel uit de SGP halen, maar de SGP niet uit de kuk. Want dat is natuurlijk helemaal SGP-stampen. Ik vind het, ja, die flikkervlag. Ik vind het ook altijd een beetje onzin. Maar goed,
als symboolpolitiek vind ik het goed. Gewoon alles wat je wordt opgedrongen, waar je niet bij thuis voelt, daar stop je gewoon mee.
En dat zeg ik. Die flikkervlag, ik vind dat echt onzin. Want dat wordt dan opgehangen.
Chris Alberts is notabene jouw beste vriend.
En daarom. Ja. Ik heb geen vlag nodig om tolerant te zijn. Die vlag die irriteert juist een deel van de tolerante, waaronder deze in Utrecht. Dus dat vind ik buitengewoon grappig. Maar het is vooral grappig omdat de SGP er is. Hij heeft massa, want ik vroeg me meteen af. Maar ja, je hebt ook een burgemeester. Hè? We hebben dat gezien in hoe heet die Rotterdamse deelgemeente waar Jack de Vries.
Nee, geen deelgemeente, je bedoelt Maassluis.
Maassluis?
Ja.
Nee, maar goed, voor mij heb je Rotterdam.
En Amsterdam en Utrecht, zeker.
Amsterdam,
en de rest
Utrecht.
Is Eestera.
En de Eestera, Drachten en dan ben je er wel. De rest, dat zijn allemaal soort deelgemeentes. Ja,
Senna, Bracca.
Maar goed, bij hun is de burgemeester Tanja Hazeloop. En die is van de VVD. Maar die heeft wel een paar aardige... Want ik las een interview met haar van begin dit jaar. Zij heeft het ook niet heel erg op al die asielzoekers, want... Ik weet, hoe kom ik aan die cijfers namelijk van 37 en 141? Die heb ik van haar. Ze zegt in dat interview met het lokale suffertje of zo, met de Oldenbroekse Courant, zegt ze ook van ja, ik vond dat nogal wat, dat we van 37 en 141 gingen. En ze had een heel mooi argument, en dat heb ik weinig burgemeesters horen zeggen. Ze zegt in dat interview van ja, en we kunnen, dan zouden we allemaal meer mensen moeten opvangen, maar we zitten hier midden in een Natura 2000. Ja, gebied.
Die poepen, die gebruiken water.
Ik vond dat zo'n mooi argument van een VVD-burgemeester. Dus ik weet dit, misschien zit ik helemaal naast hoor met die Tanja Hazeloop, maar ze klinkt heel anders dan die inderdaad ook knipmessende burgemeesters. Ja.
Als zij zou doen wat Jack de Vries wil gaan doen, dan wordt ze gewoon weggestuurd. Want daar is nu in Oldenbroek een meerderheid voor. Ja. Kijk, het is natuurlijk fantastisch van die Tommy de Nooijer dat hij begon toen hij wegging bij SGP geloof ik met 3 zetels.
Ja.
Nu is hij met afstand de grootste partij. Hij met Rutger van der Noord, die in Amersfoort tegen AZC's strijdt en ook een soort handboek heeft voor andere mensen die AZC's willen tegenhouden. Mm. En die was een informateur of formateur. Ze bouwen een akkoord. Ze vormen een nieuw college. Zonder nationale partijen. Hè? Ja. Plaatselijke afdeling van nationale partijen. En eigenlijk, bedoel, of je hebt wel die bestuurslaag van gemeenten die nog wat te vertellen hebben, of je hebt hem niet. En ik woon in de Frieske Marre. Nou, die knipmessen wel hoor.
Ja.
Ik bedoel, het AZC in Balk, wat al 100 jaar dicht zal gaan, dat kan ook nog wel 100 jaar open blijven. Want dat vinden ze zielige mensen. Weinig overlast, zeggen ze dan.
Nee, daarom. Nee, we moeten Oldenbroek, Senna Bracca,
eigenlijk moeten we gewoon regelmatig een update doen.
Ja, nou, ik zit te denken, misschien dat we een eigen jingle...
Ik denk dat jij dat wel kan regelen.
Dat we een Senna Bracca update jingle moeten gaan.
Maar dan ook graag de goede uitspraak. Want ik weet niet of het Senna of Galliërs, Kelten, of die Senna Bracca zouden zeggen.
Dus voor de Keltische luisteraar, hoe spreken we Senna Bracca op
de juiste... Ik denk dat Caroline van der Plas dat wel weet.
Ik weet niet eens waar Oldenbroek ligt, joh.
Nee, maar wel Senna Bracca. Die Keltisch komt toch uit Schotland en zo ook. Ierland, weet ik veel.
Ierland.
Nou ja, zij ook. Kelten. Caroline toch ook.
Ja, maar Obelix is toch een Fransoos? Dat ligt noorden van Frankrijk.
Ja, ze lullen ook Frans bij Asterix en Obelix. Maar Gallisch dorp is volgens mij ook meer beeldspraak. Een metafoor. Metafoor is het.
Ja, maar laten we 10 Gallische dorpen bouwen, ja.
Ja. Maar Caroline weet wel hoe je het moet uitspreken.
Dat was een verwijzing naar Rob Jetten, hè?
Ja, ja, ja. Okay. Ja, metafoor ook, Bas. Maar ik bedoel, als jij niet om mijn metaforen lacht, lach
dan
je
dan lach jij niet om mijn metafoor. Nee,
maar we moeten, jij moet een jingle maken.
We gaan leuk. Nee, maar leuk. Tom de Kuk, we gaan hem in de gaten houden. Dit is een interessant experiment.
Uiteindelijk is hij het enige wat Ongehoord Nederland heeft voortgebracht en wat weggaat en daarna wat beters gaat doen. He? Je hebt Jonathan Crispijn die een beetje zit. Heb ik toevallig 10 minuten gekeken om te kijken wanneer ga je nu je punt maken in je slechte Jensen imitatiefilmpjes.
Wordt er geboord bij jou? Wat hoor ik nu?
Nee, er rijdt een trekker langs.
Oh.
En die is de kantjes aan het maaien van de sloten.
Oké.
Okay. Mensen van de weg dus, van de straatweg.
Ja.
Heb je er last van? Dan vraag ik of die even wil stoppen. Of even mijn bakkie.
Nee, ik vond het gewoon niet. Ik vind dat leuk. Dit is
lokale geluiden, ja.
Nee, maar je kan Bol zeggen van Ton de Nooijen, maar hij kan wel. Hij is de enige van de hele Ongehoord Nederland die gewoon nog iets kan. Namelijk, hij kan politiek maken. Dus dat,
ja, en hij is gewoon talent. Hè. Ik bedoel, hij is hartstikke jong. Ja. Net 25 geweest, volgens mij. Nou ja, hij valt net als jij en ik op oudere vrouwen.
Ja.
Bij hem is hij heeft ook wel van ons drieën met afstand het grootste leeftijdsverschil. Want zijn vrouw had bijna zijn oma kunnen zijn. Nee, dat overdrijf ik iets. Nee.
De zus van Stella. Sitske Bergsma.
Sitske Bergsma, ja, die is wel 50, denk ik.
Ja. Nou, het veel erger is dus dat zij kinderen heeft. Ik weet niet of dit mag van de SGP.
Ja, maar hij zit niet meer bij de SGP.
Nee, maar goed, het is natuurlijk hetzelfde. Hij zit, trouwens, want je zei geen landelijke partijen. Hij zit met een soort lokale VVD en de SGP in het, in het college.
Ja, ik vergeet de SGP altijd gemakshalve. Maar goed, daar komt natuurlijk ook die vlag vandaan. Die willen van die homovlag af.
Ja, nee, daarom. Dus daarom, ik vind het gewoon grappig. Dat is,
ja, die andere partij is geloof ik OBK of zoiets.
Ja, maar dat zijn dan kast-VVD'ers te zijn of oud-VVD'ers, weet ik veel.
Ja.
Maar goed, Oldenbroek, ik moet er sowieso opzoeken waar het ligt. Maar we gaan.
Het ligt onder Kampen, zeg maar, dat gebied. Dus als je de N50 af zou rijden, daar kom je langs. Als je naar Moeders gaat in Drachten, heb je de bocht bij Emmeloord. Ga je richting Friesland, weet je dat?
Ja.
En als je rechtsaf zou gaan, dan ga je naar Kampen, de N50.
Ja.
En aan het eind daarvan ligt aan de rechterkant de bovenkant van Oldenbroek.
Ah, oké.
Want daar zag ik elke keer als we gingen oppassen, zag ik het kopje van Tom de Nooijer op zo'n verkiezingsposter staan bij de gemeenteraadsverkiezing.
Ah, oké. Grappig.
Ja. Nou ja, dus richting Zwolle vanaf Emmeloord. Dan zie je het rechts liggen.
We weten dat je luisteraar bent. Gefeliciteerd in ieder geval.
Is je luisteraar? Knap
gedaan. Ja, tuurlijk is je luisteraar.
Nou, we gaan het merken, want dan gaat hij jouw link delen vanmiddag.
Ja, daarom.
Denk jij van niet?
Ja, hij is nu politicus. Hij kan nu niet mensen gaan voortrekken natuurlijk.
Precies. Was een soortgenoot van jou.
Ja, dit. Want we hebben een klein of heel kort voorgesprek maar gehad. Ik heb er geen idee waar we het over gaan hebben. Ik zag Birkenstock staan en het is het goede zaak. Draagt Paul McCartney Birkenstock? Ja.
Nou goed, het nieuws is dus, Bas, dat Birkenstock was al een beetje in opkomst. Hè? Ook onder bekende artiesten en zangers en filmsterren in Amerika. Paul McCartney is dus een van de mensen die Birkenstocks draagt. Maar je ziet Demi Moore, Gigi Hadid, Cindy Crawford, Jennifer Aniston, Emma Watson, Paul McCartney, Bas Paternotte, Weer Dirk, Jantje Dijkgraaf. We zitten bij Bas voor het eerst in ons leven, zitten we bij de voorhoede.
Ja, wat goed.
Ja, alleen.
Ja, maar wij zijn er volgens mij droegen wij al Birkenstocks voor Paul McCartney en al die andere namen. Nou ja,
ik dus niet. Ik doe het pas 2-3 jaar.
Oké, okay, nou dan zijn Wiert en ik. Passie en Wiert.
Passie, Wiert en Paul McCartney.
En Paul McCartney.
En Wiert is natuurlijk ook een artiest, want die heeft in al wel bandjes gespeeld.
Ja.
Jij bent een zanger.
Ja.
Dus ja, ik zie het voor me. Ik zie het gebeuren.
Ja, maar iedereen draagt niet dus Birkenstocks. Ja, maar en daar heeft iemand een artikel over geschreven of zo.
Ja, heel veel artikelen. Maar de vraag is, welk model? Er zijn namelijk 2 modellen favoriet bij al die sterren.
Ja.
De Boston, nou die heb ik. Maar ook de Arizona. En de vraag is, is jouw soort een Arizona? Dat is dus de schoen of de pantoffel, zeg maar even, met 2 banden.
Ja, ik heb die in het zwart uitgevoerd. De Wiert heeft hem ook in het zwart.
Ja, nou ja, ik heb dan Boston en dat zijn de sloffen die dicht zijn.
Ja.
En die zijn eigenlijk in donkerbruin. En ik heb nog een paar Birkenstocks, soort, ja, die heb ik nog nooit gedragen. Die heb ik al 5 jaar. Want Thea vindt ze stom, want zo gaat dat hier, Bas. Ik word gekeurd voor ik naar buiten mag.
Je hebt dus de Arizona en de, hoe heet de
Boston,
andere?
Boston. Ik heb alleen maar Boston en dan die geheime. Die ga ik hoop ze ooit te mogen gaan dragen of dat Thea niet meer oplet.
Ja, dit zijn een soort klompjes.
Ja.
Ja.
Die zijn, dan krijg je een natte voet als je de loopeenden uit het hok laat of de alpakas gaat voeren.
Ja, ja, Wiert en ik hebben geen loopeenden en alpakas.
Dus nee, dus jullie kunnen de Arizona dragen.
Nee, we hebben inderdaad de Arizona. En ik had vroeger ook de bruin leren, maar dan zie je er echt uit als een hippie of als een boomer of weet ik veel. Dus ik heb ze helemaal in het zwart. Want Wiert wees mij erop, want ik vroeg dat een keer aan Wiert, hè, van... Ik krijg daar best wel kritiek over. Hij zegt, ja, maar je moet ook de zwarte hebben. Ja. Dus toen heb ik die zwarte Wiert en ik draag de zwarte.
Leer?
En leer van boven. En de onderkant is plastic dan. Denk ik. Ik denk, ja, de onderkant is plastic.
Kurk natuurlijk, toch? En,
nee.
Oh?
Ik denk dat...
je hebt van die Adidas-achtige sloffen.
Ik ga hem nu even bekijken.
Die douche sloffen.
Het is dus wel de vorm van de Arizona.
Ja.
En dan de bovenkant is dan leer. Dus die twee riemen. Ik denk dat daar dan vervolgens de kurk onder zit. Ik denk dat dit kurk is, maar dus ook zwart. En daaronder zit dan weer een plastic laag. Ja,
een rubberzool.
Dat is de rubberzool, ja. Ja.
Nee, dan is daar en daaronder zit de kurk laag. Ja.
Nee, die zit er tussenin dus. Dus je loopt op rubber.
Ja, maar goed, waarom ik dus dit onderwerp eigenlijk ter sprake heb gebracht...
Ja.
Is dat we jou altijd horen zeiken over stijltweets.
Ja.
Maar je richt je alleen maar op alles boven de enkel... Ik heb jou nog nooit gehoord over schoenen van Tweede Kamerleden.
Nou ja, heel af en toe als ze in beeld komen. Maar ze komen nauwelijks in beeld. Omdat ze bijna altijd Kamerleden vanaf het midden worden gefilmd. Dus je ziet het heel af en toe als ze door de zaal lopen. En als je dan mazzel hebt, dan kun je het heel goed zien. Ik heb het 1 keer gehad met... oh god, toen ze veranderde in een stokstaartje. Hoe heet ze nou? Ze is nu minister van Volksgezondheid. De dochter van...
Sofie Hermans.
Sofietje Hermans. Die was toen fractievoorzitter. En die sprong een keer vooruit uit haar bankje tijdens een debat. En toen zei degene tegen wie ze iets wilde zeggen, zei al wat ze wilde horen. En toen bleef ze stilstaan. Echt misschien wel 20 seconden stond ze daar zo'n stokstaartje stil... waardoor de camera van de NOS ging inzoomen. En toen zag je ook nog eens dat ze op enorme stelte stond. Op
12 centimeter hoge hakken.
Exact. Dus dat was een kostelijk beeld. Maar nee, ik heb het dus nauwelijks over schoeisel bij de stijltweets. Omdat je ziet hun voeten bijna niet.
Maar kan die vriend van jou van Denk... hoe heet hij ook alweer?
Dogugan Ergin.
Die.
Luisteraar, die... wij kregen laatst complimenten weer van hem, hè?
Ja, daarom. En hij zat vannacht ook weer te zuigen bij die wedstrijd van Nederlands elftal tegen Marokko. Terwijl hij natuurlijk zelf gewoon een Turk is.
Ja, wat zei hij dan?
Ja, ik weet niet meer. Maar hij zat er nog wat te zuigen. En toen zei ik daarna, hoezo? Ik vind Marokko beter. Ja, dan houdt hij natuurlijk zijn smoel weer.
Ja, ja.
Maar kijk, die gozer die kan toch niet veel. Kan je hem niet vragen of hij even 149 paar schoenen wil fotograferen dan? En dat dan op Twitter wil zetten. En dat je dan gaat commentariëren.
Nou, je kan een boel zeggen van denkers. Maar dat zijn een van de weinige Kamerleden. Helemaal vroeger natuurlijk met Farid Asserkan nog. Die sprongen echt bovenuit. Maar de denkers, dat zijn echt de Kamerleden... die zich nog redelijk weten te kleden, hoor.
Ja, daarom. Dus daar dan kunnen op. Zij zich onderscheiden. En dan kunnen wij weer positief zijn. Kan hij weer reclame maken voor
ons podcast. Ja, maar dat compliment wil ik ze sowieso. Ja. Ik denk dat sowieso ik denk dat het meer de Turken zijn dan de Marokkanen, hoor, binnen Denk. Moet ik even goed nadenken.
Die op kleding letten.
Die echt op kleding letten. Ja, tuurlijk, dat zijn echt meer de Turken. God, ik ben al die namen gewoon vergeten. Hoe heet die nou? Een van de oprichters van Denk. Kusu. Die ging... Die heeft volgens mij Asakan gekleed. Want Toenan, die ging altijd... eerst met Ossie Osturk. Gingen ze 1 of 2 keer per jaar... gingen ze naar
Rabat.
Nee, Turken. Istanbul. Het zijn Turken. Istanbul. Ja. En lieten ze zich kleden in Istanbul voor de rest van het jaar. En toen op een gegeven moment... toen zag je dat er spanningen waren... tussen Toenan Kusu en Ossie Osturk. Want toen is Toenan met...
Asakan
naar Constantinopel, Istanbul gegaan. En toen werd Ossie Osturk boos. Van waarom zit jij met die mokro daar? en zo ontstonden er allemaal spanningen. Maar, toch leid ik daaruit af dat de Turkse component van Denk... meer met kleding bezig is dan de Marokkaanse. Want ze zien er altijd redelijk uit. En als je nou El Abassi neemt, en dat is volgens mij weer een Marokkaan...
Ja.
Die komt hier uit Utrecht vandaan trouwens. Die vind ik zich dan weer niet bij. Soms wel, maar soms ook niet. En heeft hij weer een bizar jasje aan met een soort t-shirt eronder. Nou, dat kun je van die Turken niet zeggen. Die Turken die zien er, Ergin ook, die zien er altijd uit als om door een reetje te halen.
Mijn vraag was dus...
Of ik Ergin wil vragen of hij 150 paar schoenen wil fotograferen.
149.
Ja, nee, dat ga ik hem niet vragen. Omdat
hij doet het voor je, Bas.
Ja, het is een belachelijk plan. Ik hou dat, het is een sport. Het is voor mij een sport om af en toe te kijken of je de mazzel hebt om
heb
zelf
je wel de schoenen van Femke Wiersma gezien? Toen ze bij de voorzitter stond. In een korte broek.
Ja, dat was ook wel mijn ophef over.
Wat vond meneer Paternotte daarvan dan in het kader van zijn stijltweet?
Ik werd daar natuurlijk op aangesproken. Want ze stond op de voorpagina van de Volkskrant of zo, of het NRC... een foto van een of ander debat... en dan zie je al die mensen voor Faka staan. Hè? Dan na aan het eind van het debat geeft ze een handje. En dan zie je dus opeens een kont... en twee goede poten eronder uitsteken. En toen iedereen, wie is dat, wie is dat? Maar ja, goed, ik kijk al die debat. Ik wist, ja, het is gewoon Femke Wiersma.
Ja, ik zag dat ook meteen.
Wie is dat dan? Ja, Femke Wiersma natuurlijk. Toen vroeg iemand ook van... ik zeg, ja, Femke Wiersma, beste benen van de Kamer... En toen vroeg die ander, kun je niet een top 5 maken? En toen zei ik, dit is de top 5. Nee, maar echt, wat Femke Wiersma is, maar die ziet er echt goed uit, hoor. Die heeft een beeldig figuurtje, heeft zij. En daarna komt een hele tijd helemaal niets. Dus, ze heeft daar ook weer op gereageerd. Want tegen mij zei ze daarna, ja, waar maakt iedereen zich zo druk over? Wat natuurlijk ook...
Jij bent natuurlijk ook wel echt inconsequent nu, hè?
Hoezo?
Nou ja, als Dijkgraaf hier op zijn eigen erf in een korte box loopt... ga je hem lopen uitlachen.
Uh-huh.
En als iemand met een goed figuurtje... in de nationale vergaderzaal in een korte box loopt... dan gaat meneer Paternotte het opeens normaal vinden.
Het was geen korte box. Ze zag er gewoon beeldig uit.
Het was een korte box.
Ja, nou, dan...
Korter dan mijn boksen.
Ja, nou, het was hartstikke mooi geweest. Als je toch Kamerlid was geworden en dan in je korte box. Wat een beeld zou dat zijn geweest.
Hoezo? Nee,
maar ik vond het niet
mee?
Zo schokkend. Want ik vond, ze ziet er gewoon prima uit. Je moet het niet groter maken. Maar dan merk je toch dat ook bij die linkse... dat daar ook een soort seksisme is. Hè?
Ja.
Dat zag ik ook op Blue Sky. Het is zo'n goede thermometer in de linkse kloppende aars. Dan merk je toch dat seksisme naar Femke Wiersma. Van, oh, moest ze zich wel zo kleden? Ja, waarom zijn jullie opeens Taliban? Hoezo mag ze er... En het is ook niet dat ze er... uitziet als een slet of zo. Ze ziet er gewoon beeldig uit. Het is niet, er is niks raars. Er is gewoon niks raars aan te zien... behalve dat het er goed uitziet. En dat trekken die linkse trekken dat dan ook niet.
Maar ik denk dat het ook een vorm van uitlokking is. Want als Femke Wiersma dan in een korte box loopt... dat er volgende week Katy Piri in een bikini komt of zo.
Ja, maar dat wil je niet.
Nee, precies. Dat wil
je
niet.
En daarom zeg ik ook... Femke Wiersma is de top 5. Dat is gewoon de hele top 5. En je moet ook helemaal niet willen dat anderen dit gaan kopiëren.
Of die Wieke Paulusma in de dikke periode... dat ze dan in een badpak binnenwandelt.
Die heeft daar de bouw helemaal niet voor. Nee, dat... Dus dat nee.
Oké. Nou, dus er komen geen schoenenfoto's van de... Hoe heet die nou? Ik ben die naam steeds kwijt.
Dogukan Erkin.
Dogukan Erkin.
Dogukan Erkin. Ja.
Nou, Dogukan, als je luistert, niet van die zuigende zeiktweets meer sturen. Schoenen fotograferen, Kreng. En als je wat ziet wat die glimt, poetsen. Poetsen die schoenen, Kreng. Dogukan.
Ja.
Zo, ik heb weer een oproep gedaan. En ja, tegen de overige 149 Kamerleden zou ik willen zeggen, als Dogukan jullie schoenen poetst, geef die man wel een fotootje.
Wat ook leuk is voor die 149 Kamerleden, is misschien dat ze gaan, net zoals de rest, naar petjeaf.com/naarjongens. En dat ze een petje afnemen voor €40 per maand.
Jaar.
En dan, jaar. En dan per jaar.
€40 per jaar.
€40 per jaar. Godverdorie ze.
Of €4 per maand.
Dan ging ik even de prijs verhogen met 1200%. Ja. Nee, het is €40 per jaar natuurlijk. En dan krijgt hij daarvoor... iedere zondag de Bas en Jan synagoge. En iedere woensdag of donderdag of vrijdag hangt er altijd een beetje van af. Bellen met Bassie. En we gaan binnenkort...
Over 3 weken.
Precies. Over 3 weken al. Ja. Beginnen we al met de BNB voor Liefde podcast. En dit najaar gaan we voor het eerst een primeur Boer zoekt vrouw podcast maken. En als het kabinet valt, hopelijk snel... dan doen we wat we altijd doen als kabinetten vallen. Dan komen we soms zelfs met dagelijkse podcasts tijdens politieke crisis. En daarna heb je verkiezingen. En daarna gaan we opeens formatiepodcasts maken. En dat gaat maar door. En het uiteindelijke doel is zelfs mensen... maar dan moeten we echt op 5000 petjes zitten... is dat we een dagelijkse podcast gaan maken.
Zeker. Goed,
zover zijn we nog niet, maar daar hebben we uw hulp bij nodig. Dus neem uw petje af op petjeaf.com/narejongens.
Heel goed, Bas. De mazzel.
Doei, doei.